De schriftlezing deze morgen is Jeremia hoofdstuk 30. Wij lezen Jeremia hoofdstuk 30. En dan lezen wij het woord van de Heere. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, zeggende: Zo spreekt de Heere, de God Israël, zeggende: Schrijf u al de woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. Want zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de gevangenis van mijn volk Israël en Juda wenden zal, zegt de Heere. En ik zal hen wederbrengen in het land dat ik hun vaderen gegeven heb. En ze zullen het erfelijk bezitten. En dit zijn de woorden die de Heere gesproken heeft van Israël en van Juda. Want zo zegt de Heere: wij horen een stem der verschrikking. Er is vrees en geen vrede. Vraag toch en ziet of een manspersoon baart. Waarom zie ik dan eens iegelijke mans handen op zijn lendenen, als van een barende vrouw, en alle aangezichten veranderd in bleekheid? O wee, want die dag is zo groot dat zijns gelijken niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Nog zal hij daaruit verlost worden. Want het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik zijn juk van uw hals verbreken en uw banden verscheuren zal. En vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen. Maar ze zullen de Heere dienen, hun God, en hun koning David, dien ik hun verwekken zal. Gij dan vrees niet, o mijn knecht Jacob, spreekt de Heere. Ontzet u niet, Israël, want zie, ik zal u uit verre landen verlossen. En uw zaad uit het land hunner gevangenis. En Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn. En er zal niemand zijn die hem verschrikken. Want ik ben met u, spreekt de Heere, om u te verlossen. Want ik zal een volleinding maken met al de heidenen waarheen ik u verstrooid heb. Maar met u zal ik geen volleinding maken. Maar ik zal u kastijden met mate en u niet gans onschuldig houden. Want zo zegt de Heere: uw breuk is dodelijk, uw plaag is smartelijk. Er is niemand die uw zaak oordeelt aangaande het gezwel. Gij hebt geen heelpleisters. Al uw liefhebbers hebben u vergeten. Zij vragen niet naar u, want ik heb u geslagen met eens vijandsplaag. Met de kastijding eens vreden, om de grootheid uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn. Wat krijt gij over uw breuk, dat uw smart dodelijk is, om de grootheid van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb ik u deze dingen gedaan. Daarom allen die u opeten, zullen opgegeten worden. En al uw wederpartijden, zij allen zullen gaan in gevangenis. En die u beroven zullen ter beroving zijn. En allen die u plunderen zal ik ter plundering overgeven. Want ik zal u de gezondheid doen reizen. En u van uw plagen genezen, spreekt de Heere. Omdat zij u noemen de verdrevene. Het is Sion, zeggen zij, niemand vraagt naar haar. Zo zegt de Heere: zie, ik zal de gevangenis der tenten Jacobs wenden en mij over hun woningen ontfermen. En de stad zal herbouwd worden op haar hoop en het paleis zal liggen naar zijn wijze. En van hen zal dankzegging uitgaan en een stem der spelenden. En ik zal hen vermeerderen en ze zullen niet verminderd worden. En ik zal hen verheerlijken en ze zullen niet gering worden. En zijn zonen zullen zijn als eertijds. En zijn gemeente zal voor mijn aangezicht bevestigd worden. En ik zal bezoeking doen over al zijn onderdrukkers. En zijn heerlijke zal uit hem zijn. en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. En ik zal hem doen naderen, en hij zal tot mij genaken. Want wie is hij die met zijn hart borg worden, om tot mij te genaken, spreekt de Heere. En ge zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. Zie een onweder des Heren, een grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudend onweder. Het zal blijven op het hoofd der goddelozen. De hittigheid van des Heren toren zal zich niet afwenden, totdat hij gedaan en totdat hij daar gesteld zal hebben de gedachten zijns harten. In het laatste der dagen zult gij daarop letten. Zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking deze morgen vindt u hier in vers 21. Vers 21. En zijn heerlijke zal uit hem zijn. En zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. En ik zal hem doen naderen. En hij zal tot mij genaken. Want wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, spreekt de Heere. Tot zover. Geliefde gemeente, de profeet Jeremia wordt wel eens genoemd de wenende profeet. En jongens en meisjes, waarom is dat nou zo? Omdat Jeremia heel veel profetieën heeft moeten afkondigen van oordeel. Want jullie weten dat het volk van Israël de afgoden gingen dienen. En ze gingen niet in de wegen zoals de Heere hen die voorgesteld had. En daarom kwam er toren van de Heere over hen. Ze gehoorzaamden de Heere niet. En zo moest er straf komen. En daartoe heeft de Heere de profeet Jeremia geroepen. Om die straffen aan te kondigen. En hen te roepen tot bekering. Want nog wilde de Heere die straffen wegdoen. Als het volk zich maar zou bekeren tot hem. Maar het volk wilde niet. En toen uiteindelijk zijn ook tijdens het leven van de profeet Jeremia vreselijke dingen gebeurd in Jeruzalem en in het land van Juda. En het volk werd inderdaad weggevoerd in een vreselijke ballingschap. En daar heeft Jeremia veel over geprofeteerd en hij vond het zo erg. Hij weende daarover, want hij had de stad Jeruzalem zo lief en hij had zijn volk zo lief. En hij moest het verkondigen. Hij vond het zo erg om het te moeten verkondigen. Maar de Heer heeft Jeremia ook beloften van zaligheid laten verkondigen. En dat zien we ook in zijn profetieën. De profeet Jeremia heeft heerlijke beloften gegeven waar we nu nog troost uit mogen putten. Die nu nog gelden, nu nog in het midden van de nieuwtestamentische gemeente. En we zien hier vanmorgen een tekst die wellicht wat moeilijk is wanneer u het zo leest. Misschien ook niet zo bekend om over te preken op Advent. Maar toch ook een prachtige Adventstekst is. We lezen het nog een keer. En zijn heerlijke zal uit hem zijn en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. En ik zal hem doen naderen en hij zal tot mij genaken. Want wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Waar het hier om gaat is de komst van de Heere Jezus. Daar gaat het hier om. Het gaat hier om de komende Christus. Daar heeft Jeremia van mogen profeteren. We denken na over de belofte van de Messias. En we zien vier gedachten. Ten eerste, hij is heerlijk. Ten tweede, hij is machtig. Ten derde, hij nadert tot God. En ten vierde, hij is borg. Dus we denken na over de belofte van de Messias. En we zien, hij is heerlijk, hij is machtig, hij nadert tot God. Hij is borg. Eigenlijk is het hoofdstuk Jeremia 30 een verkondiging van verlossing, wat de Heere zal geven voor het volk van Juda. Eerst spreekt de Jeremia nog van oordelen. In vers 7 waarschuwt hij voor de dag des Heeren die groot zal zijn. Dat het een dag van benauwdheid zal zijn. Maar dan leest u aan het einde van vers 7 de wending. Dan staat er, nog zal hij daaruit verlost worden. En dan mag Jeremia verkondigen dat de Heere het juk van de hals van zijn volk Juda zal verbreken. En de Heere zal hen terugbrengen uit het land van hun gevangenschap. Dat leest u in vers 10. En als u verder leest in vers 11, zegt de Heere dat hij bij het volk is om het te verlossen. Dat de Heere hen gestraft heeft vanwege hun zonden. Maar de Heere zal dat volk niet vernietigen. De Heere gaat toch door met dat volk. En in vers 15... daar lezen we om de grootheid van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb ik u deze dingen gedaan. Dat wil zeggen, omdat je zonden zo groot waren, daarom heb ik u gestraft. Maar dan spreekt de Heer in vers 16, daarom allen die u opeten, zullen opgegeten worden. En uw wederpartij, dus uw vijanden, zij allen zullen gaan in gevangenis. En die u beroven, zullen ter beroving zijn. En allen die u plunderen, zal ik ter plundering overgeven. En dat is precies zo gebeurd met de Babyloniërs. Die Israël geplunderd hebben en Jeruzalem verwoest hebben. Later werd Babylon zelf verwoest. En werden zij ter plundering overgegeven door de Perzen. Maar toen mocht het volk van Juda weer terugkeren. En dat lezen we in vers 18 aangekondigd. Ziet, ik zal de gevangenis der tenten Jacobs wenden. En ik zal mij over hun woningen ontfermen. En de stad, dat is Jeruzalem, zal herbouwd worden op haar hoop, op haar puinhopen. Komt een nieuwe stad. En het paleis zal liggen naar zijn wijze. Het paleis dat nu verwoest zal worden. Het wordt weer herbouwd. En het gevolg is, dan komt er weer dankzegging en blijdschap hier in de stad Jeruzalem. En vers 20 spreekt over dat de gemeente van Gods verbondsvolk zal bevestigd worden. En al hun verdrukkers zullen gestraft worden. Wat een heerlijke woorden van troost mag Jeremia ook verkondigen. Wat zal het hem een vreugde geweest zijn om ook dat te mogen verkondigen. Maar dan gedreven door Gods geest, mag Jeremia verder spreken. En dan mag hij de lijn verder doortrekken. En dan leidt de Heilige Geest hem om ook de komende Messias te zien. De Heere Jezus, die zondaren zal zalig maken. En een volkomen, eeuwige verlossing zal geven. En dan komen we aan onze tekst. In vers 21, en zijn heerlijke zal uit hem zijn. Die heerlijke, dat is een verwijzing naar Christus. Hij is heerlijk. En de Statenvertalers hebben het ook correct vertaald. En ook in onze Bijbel is weergegeven met een hoofdletter H. Heerlijke. Dat is juist. Wat is het heerlijke? Dat voort zal komen. Dat uit hem, dus uit het volk Juda zal voortkomen. Wie is dat heerlijke? Wie kan zeggen dat hij of zij heerlijk is, vol glorie, vol majesteit? Niemand. behalve Christus. Hij alleen. En we weten ook, als u nou schrift met schrift vergelijkt, dat deze uitdrukking, dit woord heerlijke, slaat op de Heere Jezus. Want datzelfde woord in het Hebreeuws vinden we ook in Psalm 8, vers 2. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En dat is een verwijzing naar Christus. Want de Heilige Geest haalt dat aan, diezelfde tekst in Hebreeën 2, vers 9. En wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dus u ziet, dat ligt alles aan elkaar gekoppeld. Het ziet op Christus, die de heerlijke is. Want hij moest voortkomen uit het volk van Juda. En zo is het ook gebeurd. De Heere Jezus is voortgekomen uit de maagd Maria, die uit het huis van David, die uit de stam van Juda was. Hij moest komen, die heerlijke zaligmaker. Het woord heerlijk betekent hier majesteitelijk. We zien hier een omschrijving van wie de Heere Jezus is. Laten we daar even op letten voordat we verder gaan met de tekst. Heerlijk. O, wat een prachtige naam. Hij is heerlijk in al zijn weg en werk. En zo was de Zoon van God van alle eeuwigheid af heerlijk. Hij bewoonde een ontoegankelijk licht. Hij woonde in de heerlijkheid met God de Vader en God de Heilige Geest. Van eeuwigheid af was hij daar. En toen kwam hij in deze wereld. Toen heeft hij zijn heerlijkheid afgelegd. Als een kleed. We kunnen ook zo zeggen dat zijn menselijke natuur, die hij gekregen had van de maagd Maria, dat als een kleed om hem heen was. Zodat de mensen hem aanzagen. En we zagen geen gedaante, noch heerlijkheid in hem. Dat we hem begeerd zouden hebben. Hij werd vernederd. En hij moest vernederd worden, omdat wij zo diep gevallen zijn. Maar toch in het midden van dit alles was de Heere Jezus toch de heerlijke. En soms lichtte hij iets van zijn menselijke natuur op en zagen zijn discipelen zijn heerlijkheid. En ze zeiden, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En toen Petrus, Johannes en Jacobus met hem waren op de berg der verheerlijking, toen veranderde hij helemaal. Toen was het alles heerlijk. Stralen schitteren als de zon in macht en majesteit. En Johannes zegt het. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. O, hij was de heerlijke en hij is gekomen. Hoe groot is de Heer om de heerlijke te geven. Zie hoe hij omging met mensen. Hoe heerlijk, hoe goddelijk, hoe barmhartig, hoe vol liefde hij was. Nooit deed iemand te vergeefs een beroep op hem. Allen die in nood waren en tot hem de toevlucht nam, die werd met ontferming aangenomen. We lezen herhaaldelijk in de schrift, in de evangeliën, en hij genas hen allen. Hij genas hen allen. Wat een bemoediging. Wat een opwekking. Hij is heerlijk. Vol van genade, vol van waarheid. Hij wekte de doden op, hij reinigde melaatsen. Hij predikt even het evangelie aan de armen. En weet u, de Heere Jezus is nog steeds dezelfde. Maar al die genezingen, dat was nou niet maar een heenwijzing dat hij alle zieken zou genezen. Daar zouden we uiteindelijk ook niet mee geholpen zijn. Als al onze ziekten genezen werden en we konden 120 jaar oud worden en uiteindelijk moesten we toch een keer sterven. Dan is ons lichaam toch een keer afgemat. Wat hadden we dan nog? Had u nog niks? Nee, hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonden, om het eeuwige leven te geven. En zo is hij de heerlijke. En hij is dezelfde, gereed om armen te zaligen. Om nooddruftigen en die in nood zijn, die het niet meer zien, die het niet meer begrijpen. U in uw nood, u die worstelt met een onbekeerlijk hart, u die moet klagen om uw boos hart, ook na ontvangen genade ziet u het. Dat u nog zo arm en zo jammerlijk bent en nog zo naakt. Uw blind hart, uw dood hart, hij weet er raad mee. Hij hoort nog steeds de armen uit genade. Hij is heerlijk in zijn omgang met de mensenkinderen. Heerlijk is hij, want hij past liefde toe aan het hart. En dat is zo heerlijk, wanneer zijn liefde werkelijkheid voor u wordt. En wanneer je ziet dat hij barmhartig en genadig is, je ziet het in je eigen leven, dat de Heere bemoeienissen met je heeft, dat de Heere iets van zichzelf aan jou laat zien, en dat je het woord leest, maar dat het woord jou gaat lezen. Dat is zo heerlijk. En daartoe ontdekt zijn geest u aan uw armoede. Maar het zijn heerlijke bemoeienissen van God. Om eerlijk gemaakt te worden met God. Wat een bevrijding wanneer je eindelijk eens ophoudt. Jezelf te verontschuldigen. Maar dat je je gaat beschuldigen voor Hem. Nu, in de tijd der genade. Dat is zo heerlijk. Ja, heerlijk, dan is er een droefheid en een verbrokenheid om wie je bent. Maar dan is er ook een zoetheid en een vrede die hij geeft. Dat is heerlijk. Zijn bemoeienissen zijn heerlijk. Zijn liefde is zo rijk. En wanneer je dat nou ziet, dan begrijp je het hooglied wanneer het er staat. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat betekent, het is allemaal begeerlijk wat aan hem is. Dan leert u verlangen naar hem. Hebt u zijn heerlijkheid al gezien? Is hij voor u al de heerlijke geworden? Zou hij dat niet voor u willen zijn? Biedt hij u dat niet aan? Roept hij u niet om op uw knieën voor hem neer te vallen en uw leven neer te leggen? Uw zonde te belijden. Hem alleen over te houden. Kijk zo in die weg. Laat de Heere door zijn woord en geest zien dat hij de heerlijke is. Maar er is meer in onze tekst. Hij is niet alleen heerlijk, de Messias is ook machtig. Want dan zegt de tekst, en zijn heerser zal uit het midden van hem voortkomen. Het woord heerser, dat lezen we ook vaker in de schrift. Micha 5 vers 1, bekende tekst, een bekende adventstekst. En gij Bethlehem Ephrata, Ge zijt gij klein om te wezen onder de duizenden, onder de geslachten van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Dat is hetzelfde woord daar in Micha 5 vers 1. Die heerser waar Jeremia over spreekt, dat is Christus. Want hij heerst. Wij gebruiken dat woord heersen wel eens in negatieve zin. Zo iemand is een heerser. Iemand wil zijn wil opleggen, manipulator. Dit heeft een totaal ander beeld. Wanneer hij heerst, dat is heerlijk. Want hij is almachtig. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft macht om u zalig te maken. Hij heeft uw macht om u verder te helpen op het smalle pad. Hij heeft uw macht u omhoog te tillen uit een put waar u in zit. En hij kan elke vijand verslaan. U worstelt misschien met vijanden die u niet de baas kunt. Vijanden van verslaving. Vijanden van getrokken te worden. Om diezelfde zonde steeds weer te doen. Waar je met geen mens over durft te praten. Hij is machtig. Hij is de heerser. En hij wordt je verkondigd. In hem zul je verlossing vinden. Hij kan de verleiding verbreken. Hij kan de angel uit de verleiding wegnemen. Hij kan je verlossen. Hij is almachtig. Hij kan de Satan schelden. Hij kan vrede in je leven gebieden. Hij kan zondaren overbuigen en inwinnen voor zijn koninkrijk. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het wordt terstond. O, wat een heerlijk woord gegeven aan de discipelen toen de Heere Jezus wegging. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Macht om door de dood heen te leiden. Dat u geen verlies leidt. O, wat een troost. En speciaal toen voor het volk van Israël, want er was geen redder meer. Er was geen koning meer. Er was geen heerser meer. Er was niets meer. En dan mag Jeremia zeggen, maar er komt een heerser. En Jesaja zei het, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dat reisje, een klein begin, maar hij wordt en is koning der koningen. En van zijn koninkrijk zal geen einde zijn, zei Gabriel aan Maria. Want hij is koning. Maar het leek er helemaal niet op. Zo gaat het nou altijd in het leven hier. Het lijkt er helemaal niet op, maar toch komt het. En dan opent de Heer uw ogen en u ziet het, is waar. Kijk, het leek er helemaal niet op toen de Heer Jezus kwam, dat hij een heerser was. De mensen verachten hem. Hij was niet in tel. Hij werd buitengesloten. Toen werd hij buitengeworpen. Toen werd hij gekruisigd. Toen stierf hij, beter gezegd, hij gaf de geest op aan zijn vader. En toen dachten de discipelen, onze moed is vergaan, ons hoop is weg. Een heerser, hij ligt in het graf. Ze waren gebroken. Maar toch is hij de heerser. Hij stond op uit het graf. Juist door de dood overwon hij de dood. En juist wanneer het voor u onmogelijk wordt, wanneer u uzelf niet meer kunt redden, dan kan hij u en zal hij u redden. Want hij redt de hopelozen, hen die geen redder meer hebben. Hij redt hen. We liggen met al onze vermogens onmachtig neer. We moeten zoveel en we kunnen niets. We moeten geloven en dat kunnen we niet. We moeten ons bekeren tot God en dat kunnen we niet. En daarmee bent u niet verontschuldigd. Sommige mensen zeggen, ja, ik kan het niet. Ja, u kunt het niet. Dat is een schuldige niet kunnen. Een kleptomaan, dat is iemand die steelt en die blijft stelen. Ze zeggen, dat is een psychische afwijking. Komt die voor de rechter en dan zegt de rechter tegen hem, oh, arme man, je kunt er ook niks aan doen. Dat je steeds steelt als je in de winkel bent, ik spreek je vrij. Gaat het zo? Nee. Hij krijgt een nog strengere straf. En hij moet misschien wel levenslang onder behandeling zijn. Kijk, als wij voor de Here staan en we zeggen, ja, we konden het ook niet. Dat is geen verontschuldiging. Het vergroot, het verzwaart de schuld. Wij kunnen het niet. Maar Hij kan het wel. En Hij doet het ook. Ook in het midden van onze gemeente hier heeft de Here het gedaan. En we geloven, Hij doet het en zal het doen. Want zalig worden is dat maar niet een heel klein volkje. Maar de Heer is bij machte om allen zalig te maken. Hij genas hen allen. Hij kan u het geloof in uw hart leggen. Hij kan u volkomen zalig maken. Hij wordt u gepredikt die gekomen is om te zoeken en te zaligen wat verloren ligt. Daarom is het troost voor een missend mens. Voor een mens die geen kracht meer heeft. En die het moet zeggen, Heere, wees mij, de zondaar, genadig. Maar weet u wat ons probleem is? We denken dat we nog zoveel kunnen. We zijn nog zo machtig in ons eigen oog. En we kunnen nog een heel eind volhouden met onszelf. En we poetsen onszelf op en we gaan proberen extra te bidden om maar iets voor de Here te zijn. Maar wat een zegen wanneer uw bankroet voor de Here neervalt. En dat u inderdaad wel volhardt in het gebed, maar dat niet om iets te verdienen. Maar dat u zegt, Heere, ik lig onmachtig te neer. En ik kan mezelf niet helpen, ik heb u nodig. En dan ligt u aan zijn voeten. En dan roept u hem aan. Want hij alleen kan u redden. Wat een bemoediging, hij is de machtige. De heerser die alle macht heeft. Wat een zegen wanneer u eindelijk eens uitgewerkt bent met uzelf. Wanneer je eindelijk eens ophoudt om jezelf wat te laten zijn voor de Here. Maar wanneer je werkelijk arm mag worden. En niets meer over mag houden. En dan hem aanroept. Die machtige koning der koningen. Want de Heere kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Het is waar. Ik heb het herhaaldelijk mogen zien, dat ik erbij stond en zag. Hoe God uitkomst gaf. Hij leeft. Ach, zoek hem. Hoop op de Heere. Roep hem aan. Want hij is de machtige. En hij nadert tot God. Dat is het derde wat we hier zien. En dat naderen tot God, dat is heel bijzonder. Dat wordt driemaal herhaald in de tekst. We moeten de tekst goed lezen, moeten we altijd met de Bijbel. Er staat hier, ik zal hem doen naderen. En hij zal tot mij genaken, jongens en meisjes, dat betekent ook naderen. En hij zegt het nog een derde keer om tot mij te genaken. En dat laat zien dat dit heel belangrijk is. En dit is nou het werk van de Heer Jezus. Het werk dat zo belangrijk is, het naderen tot God. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, niemand kan dat doen. Wat zegt hij? Ja, niemand kan dat doen. U en ik, wij kunnen en wij mogen niet tot God naderen. U denkt misschien, hoe kan dat nou? Want er worden steeds opgeroepen, ook in deze preek, om de Heer aan te roepen. Ja, dat is waar, dan moet u luisteren. In het Oude Testament, wie mocht de berg des Heren opklimmen? De priesters? Nee. De oudsten, de ouderlingen? Nee. Aaron? Nee. Eentje. Mozes. Waarom Mozes? Was Mozes zoveel beter? Nee, Mozes was ook een zondaar. Maar waarom mocht Mozes wel de berg op? Omdat de Heere hem riep. En Mozes kon eigenlijk ook niet voor de Heere staan. En het werd ook heel duidelijk toen hij vroeg, Heere, mag ik uw heerlijkheid zien? En hij zei, de Heer, dat kan niet, dan word je verteerd. Hij kon ook niet tot God naderen. En toch moest hij daar komen. En hij kon daar komen omdat Christus zou komen. Om Christus wil, zie er is een plaats bij mij, zei de Heere toen tot Mozes, weet u nog? Dat ziet op Christus. En we denken aan het heilige der heiligen. Wie mocht daar komen, jongens en meisjes? De priesters? Nee. Het volk? Nee. De profeten? Nee. Wie? Alleen de hoge priester. En hij moest komen met bloed. Eerst voor zichzelf bloed storten. En daarna bloed storten voor het volk. Waarom? Hij kon niet tot God naderen. Want God is een heilige God. Hij is vlekkeloos. En wij kunnen niet tot hem naderen. Het volk mocht niet in het heilige der heiligen komen. En nu staat er hier dat de Messias, die zal naderen, driemaal toe, die zal tot mij naderen. Dat is heel bijzonder, want niemand kan de berg des Heren opklimmen, behalve de Heere Jezus Christus. En hoe is dat nou? Omdat God een heilig God is. Hij is een verterend vuur. Onze zonden, onze ongerechtigheden getuigen tegen ons. We hebben niets gehouden van wat de Heer ons bevolen heeft. Niemand kan voor God staan. Wij kunnen niet in zijn onmiddellijke nabijheid verkeren. En dan leest u deze heerlijke, hij klimt de berg des Heren op. Waarom? Omdat hij komt met zijn eigen bloed. Hij is zondeloos. Hij is heilig. En hij komt met bloed. Voor wie? Voor heel zijn volk. Voor arme zondaren. En toen de Heer Jezus het uitriep, oh, aan het kruis, het is volbracht. Wat gebeurde, jongens en meisjes, in de tempel? Precies. Het gordijn ging middendoor. En iedereen kon zo kijken in het heilige der heiligen. Snap je het verband? Je mag nu tot de Heere naderen. Door Christus. Alleen maar door de Heere Jezus Christus. Maar uit onszelf kunnen we nooit voor God bestaan. We kunnen niet komen met al onze goede werken. We kunnen niet tot de Heere naderen en zeggen, Heer, ik ben zo lang al in de kerk lid geweest. Of ik ben zo lang dominee geweest. Of ik ben zo lang ouderling geweest. Dat geldt allemaal niets. Er is maar één reden waarom u en ik de Heere mogen aanroepen. Dat we met vrijmoedigheid mogen naderen, omdat daarin staat voor God de advocaat, de vrijspraak. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Een middelaar. En nu moet u persoonlijk gekoppeld worden aan deze middelaar. We zeggen, u moet gemeenschap hebben met die middelaar. U moet ingelijfd worden aan die middelaar. U moet ook horen bij het volk van deze middelaar. Er moet een persoonlijke band zijn tussen u en de Heere Jezus. Want houdt het u wel eens bezig dat we straks voor God moeten verschijnen? We kunnen dat niet en toch moet het. Want God gaat naar zijn beeld vragen. God gaat u en mij vragen, waar is mijn beeld? En God gaat het van u terugvragen. Het beeld wat hij in de schepping u gelegd heeft. En dan moet u zeggen, Heer, ik heb het niet. En dan moet u verloren gaan. Dan staat u met al uw zonden. Zonder een middelaar. Zonder betaling voor een verterend vuur. Dat is verschrikkelijk. En daarom hebt u persoonlijk die middelaar nodig. En nu lezen we hier dat hij hem heeft doen laten voorkomen. Voortkomen, de Heere Jezus. Kijk niets uit u, maar alles uit hem. Zo kunt u voor de Heere naderen. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7, vers 25. Door die middelaar hebt u toegang. En dan ziet u een licht. Zo schoon, zo groot, zo heerlijk in de Heere Jezus. En nou wordt u geroepen tot God te gaan in het heilige door hem, door Christus. En hoe dan? In de weg van smeking en geween, in de weg van schuldbelijdenis, in de weg van verootmoediging, in de weg van het belijden dat u bankroet bent. En dat brengt ons ook tot het laatste, dat de Heer Jezus borg is. Want er staat ook in de tekst, er staat veel in onze tekst. Want wie is hij die met zijn hart borg worden? De Heere Jezus, die heerlijke, die machtige, die mag toetreden tot God met zijn eigen bloed. Hij is de borg. Waarom is hij de borg? Wat is borg? Jongens en meisjes, wat is borg? Het gebeurt wel eens dat een jonge man, die wil een lening afsluiten bij de bank voor een auto, en hij vraagt zijn vader of zijn moeder om garant te staan. Dan ben je borg. Dus als jij niet meer betalen kunt, dan moet je vader en je moeder betalen. En dan moeten ze, hebben ze voor getekend. Dan ben je borg. En daarom moet je ook heel voorzichtig zijn om borg te zijn. En het spreukenboek waarschuwt daar ook voor. Om niet zomaar borg te zijn voor iemand. Maar nou is de Heere Jezus is borg. Hij heeft de schuld betaald. Hij heeft aan het recht van God voldaan. Betaling moet plaatsvinden. God is genadig, maar God is ook rechtvaardig. Hij moet de zonde straffen. En God kan zijn recht niet opzij zetten. De Heere kan niet zomaar vergeten al de zonden die gepleegd zijn. Die zonden moeten betaald worden. Anders zou Gods eer ter neervallen. Dan zou de Heere een gebod geven En dan zou hij toestaan dat mensen dat overtreden. Dat zou grof onrecht zijn. En dat kan de Heere niet doen. Daarom moet de Heere zijn recht handhaven. En daarom wordt Sion door recht verlost. God is onkreukbaar. Hij is heilig en rechtvaardig en daarom moest de Heere Jezus komen in deze wereld om borg te zijn, om te betalen voor de zonde van zijn volk. En hoe betaalt hij dan? Door zijn leven te geven. Want de Heere Jezus, want de Heere God had gezegd, ten dagen dat ge daarvan eten zult, zult gij zeker sterven. En nou, daarom moest de Heere Jezus sterven. Lichamelijk sterven, maar hij moest ook de buitenste duisternis in, onder de vloek. En dat heeft hij voldragen. En toen heeft hij het uitgeroepen, het is volbracht, hij is borg. En daarom kan hij nu voorspraak voor u zijn. Daarom is er een plaats bij God voor u. Vanwege de verzoening door Christus Jezus. En er staat ook in de tekst, hij is met zijn hart borg geworden. Hij deed dit met heel zijn hart. Met liefde gaf hij zichzelf voor zijn kinderen, want hij had hen lief. Hij wilde borg voor hen zijn. En toen sprak hij, mijn hart u opgedragen, wil u alleen behagen. En toen gaf hij zichzelf over in de duisternis van de toren van God. Want zondigen tegen God is zondigen tegen de hoogste majesteit. En dan moet ook de strengste straf daarop volgen. Zo hoog is God. En die straf is de eeuwige dood. En misschien hebt u nou allemaal bedenkingen daartegen en u, misschien vraagt u zich af, is dat nou wel eerlijk en wat dies meer zei. Maar weet u, wij zijn niet geplaatst op een rechterstoel. God heeft ons niet gevraagd om zijn recht te beoordelen. God heeft ons gezegd om te buigen voor zijn recht. En te beseffen dat wij schuldig staan. En nu roept hij ons op om te letten op de zoon van zijn liefde, die borg geworden is. En daarom is er leven bij hem en genade voor de grootste der zondaren. U hebt een borg nodig. Bent u ermee bezig? Want of de borg betaalt voor u, of u moet zelf betalen, geldt voor ieder mens. En geen mens kan betalen. Dat wordt een eeuwige nacht. Begrijp je het? Begrijp je waarom je haast moet maken? Je weet niet of je morgen nog leeft. En dan kun je nooit zeggen, Heere, ik was slechts 18. Of ik was slechts 41 of 57. We hebben niets te zeggen. De Heere laat ons zijn borgtocht, dat hij borg is, verkondigen. En als u nou om God verlegen bent geworden, en u moet zeggen, ik heb uw wet geschonden, dan mag u weten dat er een borg is, ook voor u, een priester, een koning. Priester. En dat is ook zo prachtig in deze tekst. Hier ziet u, op een van de weinige plaatsen in de schrift, de koning en de priester samen. U leest het ook nog in Psalm 110. U leest het ook in Zacharia 6 vers 13, dat de Messias priester zal zijn op de troon. En hier leest u het ook. Hij is borg en hij is degene die alle macht heeft, die zou regeren. Koning en priester. Dat kon onder Israël niet. De priester mocht geen koning zijn en de koning kon geen priester zijn. De koning mocht geen offers brengen. Maar hier ziet u, de koning en priester vallen samen in de Heere Jezus. Hij is borg. Hij spreekt tot u als koning. Hij heeft alle macht. Hij getuigt tot u als priester dat hij u redden kan. O vlucht tot hem. In de tijd der genade. Hij is gewillig uw redder te zijn. Hij is bij machte uw redder te zijn. O stort voor hem uit uw gehele hart. Wentel uw weg op hem. Zie op hem. Roep hem aan. Gelooft zijn woord. En bekeert u tot hem. Hij heeft alles wat u nodig heeft. Alles komt van hem. Ook geloof. Ook bekering. Zijn werk is heerlijk. Zijn macht is volkomen. Hij geeft volkomen verlossing. O, zie op hem. En Gods kinderen, u raakt nooit op hem uitgekeken. De Heer Jezus is heerlijk, machtig. Hij is borg. Tot in eeuwigheid. Amen.